Minister Van den Bossche, u bent hier vanavond in Maldegem aanwezig bij de heropstanding, als ik het zo mag noemen, van de SP van Maldegem. Maar u bent uiteraard minister van Onderwijs en het is ook in die functie dat u vanavond hier vooral hebt gepraat, heb ik de indruk. Er werden hier ook met cijfers gegooid, gegoocheld. Er werd onder andere gezegd dat in vergelijking met 88 onderwijs nu ruim 100 miljard meer ter beschikking heeft dan toen. Nochtans zullen veel mensen denken, veel luisteraars denken, ja, de besparingsmaatregelen die waren toch wel troef de jongste jaren. Grote klassen zijn weer in, zo lijkt het. Je zou de vraag kunnen stellen, waar is dat geld naartoe dan?
Eén wil ik nog zeggen, besparingsmaatregelen troef is niet juist. Als ik pak het verhaal 88-98... dan zijn er wel in 89 nog enkele geweest. En daarna sinds eind 91 is nog één keer, dat was in 92... een beetje geprutst aan de omkadering van het secundair onderwijs. Voor de rest is er daar niet meer aan geprutst. Zijn er ook geen besparingsmaatregelen specifiek meer geweest in dat verband. Het fenomeen grote klassen is tweerlei. Eén is dat in het basisonderwijs. En dat is een probleem. En daar kan je zeggen dat het basisonderwijs in feite nog altijd, zelfs binnen gestegen begroting, daar te weinig geld krijgt. In het secundair onderwijs is het te wijten aan de school zelf. Omdat de school heel erg veel programmeert. En natuurlijk denk ik dan ook nog af van wat je allemaal programmeert. Als dat dingen zijn die dicht bij elkaar liggen, dan is dat makkelijk doenbaar met relatief weinig uren krediet. Maar als je natuurlijk dingen programmeert die heel ver van elkaar liggen, dan moet je daar dus heel veel uren in steken. En dan krijg je het fenomeen dat leerkrachten die Nederlands geven, geschiedenis geven, Frans geven, aardrijkskunde geven, dat die dan reuze zeer grote klassen moeten pakken, omdat men te veel uren heeft gespendeerd aan het programmeren van al die richtingen, soms met zeer weinig leerlingen. Dus dat is feitelijk niet aan het beleid te wijten op dat vlak in het secundair. Ja? Want het secundair gemiddeld alles bijgenomen heeft in feite maar een populatie van 14 per klas. Natuurlijk zullen er niet heel veel leerkrachten over zeggen, ja, maar in de mijnen niet. Zeker die ik juist kom te noemen, daar zal dat nooit het geval zijn. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook in scholen klassen van studierichtingen, dikwijls een beroepsonderwijs, een technisch onderwijs, met 2 leerlingen, 3 leerlingen, 4 leerlingen. Ja, je mag dat niet vergeten, dat 20 uur van wat die leerlingen krijgen per week specifiek is voor die studierichting. Je kan maar lassen of puntlassen leren door te lassen en te puntlassen. Het heeft dus geen zin dat ik die laat les krijgen over schijnwerkerij. En daar kruipt natuurlijk zeer veel uren in, hè.
Je hebt het nu over de tegenstelling basis-secundair onderwijs qua geldmiddelen. Een andere tegenstelling die ook actueel is vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs. We krijgen zo de indruk dat er nu een inhaalbeweging bezig is ten voordele van het vrij onderwijs, die ook nodig is volgens u.
Ik denk dat die nodig is. Ik denk niet dat we nu zitten echt in een soort tegenstelling zozeer. Het is een momentje, is er een opstoot geweest van wat altijd bestaan heeft in deze staat. Dus verscherping van die tegenstelling. Maar normaal denk ik dat de verhouding veel verbeterd is. Trouwens, je moet ook dit bekijken. Ouders op dit moment kiezen, ik citeer nu een studie van professor Billet, kiezen maar voor 13% nog in functie van religieuze overwegingen, ideologische overwegingen, filosofische overwegingen. De rest kiest ofwel denk ik omdat de school nabij is, of om kwaliteitsoverwegingen. Van wij menen dat dit een goede school is voor ons kind. En zo zou je dus, dat is ook de reden waarom het vrij onderwijs nu zo toch wel een groot percentage leerlingen heeft. Krijg je dus heel veel mensen die niet direct zichzelf zouden bestempelen als katholiek, zelfs niet als lauw katholiek, maar die toch kiezen voor hun kinderen naar het vrije katholiek onderwijs te sturen. Dus ja, ik denk dat dat bewijst dat de schooloorlogssfeer op het veld in hoofden van ouders veel minder is dan vroeger. Er gebeurt een inhaalbeweging, ja, ik denk terecht. En ik zeg dat dus zijnde wie ik ben. En ik voer dat ook uit, denk ik, conform een eerlijk inzicht. Omdat als je nu kijkt, bijvoorbeeld, niet qua omkadering leerkracht, daar is iedereen gelijk, maar dat in de werkingsmiddelen, ja, in bijvoorbeeld het basisonderwijs, het rijksonderwijs van vroeger, de huidige gemeenschapsonderwijs, tot 3 maal meer krijgt per leerling, of kreeg, want het is aan verholpen nu, dan het vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs, ja, dan is dat niet meer juist. Het is natuurlijk juist dat het gemeenschapsonderwijs specifieke uitgaven heeft die de anderen niet hebben, en dat ze dus daarvoor meer geld moeten krijgen. Maar dat moet in de juiste verhouding zijn. En dat is de inhaaloefening die we nu doen. Maar ik denk dat dat eerlijk is, dat we als beleid zeggen, elk kind, onafhankelijk van de keuze die men maakt voor welke school dan ook, heeft dezelfde basisrechten en moet op dezelfde manier kunnen schoollopen. En het gaat dus niet op dat een kind dat in een vrije school zou zitten, dat de ouders daarvan zouden verplicht zijn van een soort pseudo schoolgeld te betalen van 10.000 of 15.000 frank per jaar, daar waar, indien diezelfde ouders voor een andere school zouden gekozen hebben, ze 0 frank zouden moeten betalen. Ik wil dus met die inhaalbeweging een tweede ding verwezenlijken, de zuivere, volledige kosteloosheid van het basisonderwijs.
U zei het al, het vrijonderwijs geeft eigenlijk het leeuwenaandeel aan leerlingen in tegenstelling met het gemeenschapsonderwijs. U als socialist moet daar op zijn minst gezegd toch een beetje met gemengde gevoelens naar kijken.
Nee, maar ik probeer niet met gevoelens mijn opdracht uit te oefenen, maar wel rationeel. Natuurlijk, ja, ik zeg dat ook overal, dat men zich in het gemeenschapsonderwijs moet realiseren, dat men toch wel de laatste 20 jaar, voornamelijk tussen 70 en 86 zoiets, al zwaar achteruit gegaan is qua leerlingen, zo wat gehalveerd is, met heel veel redenen. Maar ik vind dat ze zich daar moeten over bezinnen ook, intern, en dat verwijt ik soms een beetje, dat men dat niet doet, dat men die moed niet opbrengt, van te zeggen, goed, laat ons nu even kijken, waar hebben we het fout gedaan, wat hebben we gebeurlijk fout gedaan, waar hebben we te laat gereageerd, misschien op een veranderende maatschappij, en hoe kunnen we ons daaraan verhelpen. Ik vind dat dat zou moeten gebeuren. En dan zou je denk ik op termijn weer een betere en gezondere verhouding krijgen qua hoe groot tijd tussen de verschillende netten. Maar dat is een oefening van lange termijn. Het is niet aan mij om dat te doen. Ik heb niet de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor het gemeenschapsonderwijs. Dat is duidelijk aan de verantwoordelijke voor van de Argo om dat te doen.
Geeft die wanverhouding, laten we zeggen, ook niet voor een stuk nog te maken met het vooroordeel dat vele ouders nog steeds hebben ten opzichte van het gemeenschapsonderwijs? Dat ze denken dat het vrij onderwijs nog altijd kwalitatief beter is?
Dat heeft veel te maken daarmee, ja. Zeker in kleinere gemeenten, in de steden is dat iets anders. Maar in veel gemeenten van Vlaanderen heeft de benaming rijksschool iets pejoratiefs, ja. Nog meegesleurd uit een ver verleden. Dat is onbetwistbaar zo. Twee, natuurlijk is het ook zo dat ouders veel meer kwaliteit zoeken dan vroeger. En dat daar natuurlijk in de jaren 70 bijvoorbeeld het gemeenschapsonderwijs, toenmalig rijksonderwijs, alleen maar sprak over wij zijn een gedemocratiseerde school. Dat is uitermate belangrijk. Maar dat was het enige wat ze aan de buitenwereld meedeelden. Terwijl het vrij onderwijs op dat moment zei, nee, we zijn een kwaliteitsvolle school. Ja, op het moment dat men begint kwaliteit te zoeken, maakt men dus op een slechte manier reclame. Ik denk ook dat, en ik durf dat eerlijk zeggen, ik heb dat straks niet aangehaald omdat het niet op dat moment in mijn geest schoot, maar dat ook een van de redenen is dat op een bepaald ogenblik een aantal leerkrachten met goede bedoelingen misschien, of zeker, gevonden hebben dat in het gemeenschapsonderwijs men toch niet heel veel tucht diende in te brengen. Dat is voorbij, weet je, ze zijn daar allemaal van teruggekomen. Terwijl het vrij onderwijs op dat moment, ja, de tucht blijven aantaven is als een van de belangrijke gegevens. Ja, het is zo'n samenspel van dingen, van vooroordelen van het verleden, een beetje verkeerde keuze op bepaalde momenten, een beetje verkeerde reclame, die aanleiding geven hebben tot. Voeg daar nog bij dat natuurlijk de invoering van het VSO, het vernieuwd secundair onderwijs, in het begin van de jaren 70, omdat het uitgevonden was door iemand die op het kabinet zat en ingevoerd werd zonder dat iemand verwittigd werd, bijna bij nacht en ontij, zonder dat er iemand in de maatschappij, behouden de persoon in kwestie, daar echt zwaar in geloofde. Ja, dan maakte dat veel ouders bang waren en zeiden, ja maar goed, mijn kind als het daar naartoe gaat, gaat er achteraf wel universiteit aan kunnen enzovoort. Dus we nemen geen risico's. Die dingen hebben allemaal samengespeeld. Maar ja, ik vind dat ze vandaag zich niet moeten terugtrekken in een soort zelfbeklag, in een soort zoeken van wie is nu de baarlijke duivel waar we het allemaal kunnen opsteken. Ja, maar als ze gewoon rustig, ja, overal dat gewetensonderzoek dus na aanhalingstekens moeten doen en daar lessen uittrekken.
Misschien even afstappen, meneer de minister, van het onderwijs. Nog even terug naar Maldegem. De SP heeft zich hernieuwd, is aan een heropstanding toe. Na vele turbulente jaren, denk ik, hier in Maldegem. Het is ook heel moeilijk. Maldegem is tot nader order nog altijd een CVP-bastion. Hoe ziet u de toekomst voor de SP van Maldegem?
Ik hoop goed nu. Ik ben wel voorzichtig in wat ik zeg. Omdat ik natuurlijk de geschiedenis van de laatste 25 jaar van dichtbij heb meegemaakt. En in feite beginnen de problemen, want ja, het socialisme is altijd vrij stevig gevestigd geweest in Maldegem. Maar de problemen beginnen natuurlijk in de jaren 50. Waar met interne tegenstellingen in de toenmalige BSP vanuit cel zaten, men stormen die toen hier heel erg populair was, ja, uit de partij zetten, voornamelijk omdat hij misschien een bedreiging vormde voor sommige personen. En ja, hij is toen samen met zijn aanhang vertrokken. En daar begint er veel. Ja, en dan hebben natuurlijk figuren die allemaal in verdiensten gehad hebben, maar in ruzie gelegen hebben of geraakt zijn met elkaar. Ik noem er maar twee van de laatste 15 jaar. Van Parijs, van Rie, die alle twee onbetwistbaar zwaar hun best gedaan hebben, maar waar het niet echt rijmde tussen de twee. Omdat ze ook een andere manier van zijn hadden, andere inzichten hadden en dergelijke meer. Ja, voeg daar dan een aantal andere incidenten bij en je kreeg dus een hopeloos versplinterde partij telkens. Ik heb nog het glorieuze moment meegemaakt waarop ik dan stormen heb terug binnengenomen in de SP. Waarop hij herenvoerder geworden is van de afdeling. Ja, dat was een moment waarop de toenmalig bestaande vier fracties, want ze waren toen al met vier partijen of partijtjes die zich min of meer ofwel SP noemden of zich tot het socialisme bekenden, wat Storm altijd gedaan heeft. Ja, toen heb je nog dat glorieuze moment meegemaakt van de hereniging. Dat heeft een jaar of twee geduurd. Ik blijf denken dat het plotse overlijden van Denis Postman, die nogal in dat samenhouden een vrij belangrijke rol speelde. Dat plotse overlijden, ja, een beetje dat cement dat nodig was, heeft weggeweekt. En dan zijn we dus naar een grote crisis gegaan. Hè? Moeten we niet wegsteken. Ik hoop nu dat we eruit geraken in die zin dat er nu een nieuwe generatie bestuur uitmaakt die voorgeschiedenis niet heeft, wel weet heeft van die voorgeschiedenis uiteraard, maar ja, die dus niet beladen is met alle mogelijke incidenten en problemen die zich in dat verleden hebben voorgedaan. En dat we op die manier het opnieuw langzaam maar zeker kunnen uitbouwen. Maar het zal natuurlijk een werk van lange adem zijn, ik moet daar niet aan twijfelen.
Ik heb drie namen genoemd, ik heb ze vanavond niet gezien.
God, ik denk dat de zoon Stormen was hier. Ja, zijn vader is nogal middenbij toch behoorlijke leeftijd. Ja. Ja, van Parijs, van Rie, ik denk dat die alle twee wel een stukje bitter zijn. Ik denk dat dat niet terecht is, maar God, dat is moeilijk ook om dat te beoordelen. Ik vind niet dat het mij toekomt om te zeggen dat het terecht of niet is. Ik blijf ze beide respecteren voor wat ze gedaan hebben en ik blijf dankbaar voor wat ze alle twee gedaan hebben. Ik hoop dat zij zich ooit kunnen terugvinden, minstens als lid opnieuw, in die heropgestarte partij. Dat is menselijk iets wat mij vreselijk plezier zou doen. Maar ja, ik denk ook niet dat je kan daar echt gaan op wegen. Ik vind dat ze dat voor zichzelf moeten uitmaken. Van één ding mogen ze zeker zijn, ik heb het ook kort gezegd, daar straks in mijn toespraak. Ik blijf alle respect hebben voor al wie hier die pogingen gedaan heeft. En God, het is mislukt geweest in het verleden, omwille van vele redenen, maar ik vind niet dat we moeten met de vinger wijzen naar die persoon.
Blijven we hier in Maldegem wel met die overgrote meerderheid aan CVP, ook in de gemeenteraad, slechts drie partijen, naast de CVP, AGLF en de VLD, en die hebben al een moeilijk, laat staan voor een partij die niet in die gemeenteraad zit en die eigenlijk verstoken blijft van alle informatie.
Ja, maar dit zal uitermate moeilijk zijn, ja. Maar ik vind alleen dat we het moeten doen. Ik denk dat er een natuurlijke voedingsbodem is. Dus we maken kans. Tenslotte zijn we de laatste keer onze zetel verloren, ja, omwille van al wat we meegemaakt hadden. Hè. Hadden we erin geslaagd van het samen te houden bij de gemeenteraadsverkiezingen, ja, dan denk ik dat we zouden misschien met 3 zetels uitgekomen zijn. Ik weet wel, altijd klein in vergelijking wat de CWP er betekent, dat is onbetwistbaar. Maar ja, nu komen we terug vanuit de slechtste positie natuurlijk. Hè. Vanuit 0 gemeenteraadsleden. Maar het is niet omdat het vandaag slecht gaat dat we moeten de kop in de schoot leggen. Dus ik ben nog wel enthousiast. Ik heb de mensen die ermee begonnen zijn voordien al enkele keren gezien. Ik heb hen toen ook verwittigd, zeggende van jongens, het zal niet in de schoot vallen. Hè. Het zijn zeer moeilijke omstandigheden dat je het overneemt. Er is een stuk verleden bij een aantal ouderen die misschien niet over hun problemen heen zullen kunnen stappen en dus niet zullen meekomen. En ja, voor de rest moet je daar opbouwen van 0 gemeenteraadsleden. Dus de eerste die je weer binnenhaalt zal al succes zijn. En in zekere mate is het natuurlijk het verhaal van de gemiste kans. Hè? Als je ziet dat in de jaren 50 met stormen men 5-6 zetels haalde, ja, dan had dit vandaag nog kunnen zo zijn. Had niet gebeurd wat er gebeurd is, maar ja, we gaan de geschiedenis niet herschrijven.
En tot daar, luisteraars, het gesprek dat Jan van der Werf had met minister Luc van den Bossen, opgenomen ter gelegenheid van de avond waarop zowel SP-voorzitter Louis Tobak als minister van den Bossen aanwezig waren bij de heropstart van de Malchemse SP een aantal weken terug. Daarmee werd het 11:15. Wij laten Mozart rustig nog even zijn muzikaal talent ontplooien. En dan is het de bedoeling dat wij toch wel een beetje de zotskap gaan opzetten. Want het is voorzien dat Prins Carnaval en zijn gevolg, dat die zo rond dit uur nog een bezoekje brengen aan onze radiostudio. Wij wachten dus vol ongeduld op dit hoge gezelschap.
Zo samen wat te praten, dan geeft men jou in Maldegem onmiddellijk in de gaten. Men kijkt al snel elkander aan en vraagt dan weer wat is dat nou. Hij staat er met een andere meid, waar is dan wel zijn eigen vrouw? Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval in Maldegem. De zottigheid en nuttigheid zijn weer terug in Maldegem. We zijn hier allebei aan elkaar en vieren carnaval. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval dit jaar. Want ben je soms wat later thuis en heb je bij haar gezeten? Je vrouw is kwaad, je dacht het wel. Je had het moeten weten. Je danst en flirt de ganse nacht en komt dan weer uit de pret. En thuis wil je dan weer in bed, maar je plaatsje is bezet. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval in Maldegem. De zottigheid en nuttigheid zijn weer terug in Maldegem. We zijn hier allen bij elkaar en vieren carnaval. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval dit jaar. En wil je wel eens even wat, zo samen met je schatje? Wees dan niet boos wanneer ze zegt, je bent een heel klein ratje. En geef haar dan een dikke zoen, al op haar kleine mondje. Dan is weer alles voor mekaar en komt een heel klein zoontje. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval in Maldegem. De zottigheid en luchtigheid zijn weer terug in Maldegem. We zijn hier allen bij elkaar en vieren carnaval. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval.
viscarnaval in Maldegem en dat is dit jaar niet anders. Het weekend van 21, 22 februari, carnavalsweekend in Maldegem. En dan is het zo'n beetje vaste traditie geworden bij Radio Saturnus dat we het bezoek krijgen van de prins en zijn gevolgen dat groter of kleiner kan zijn. Vandaag is er geen gevolg, de komeet geeft geen staart, maar de voornaamste man van het weekend die is toch bij ons. Welkom prins Kurt. Kurt van Driessen, dat is de volledige naam. Je komt uiteraard uit Maldegem, uit de Melingstraat. En sinds gisteravond mag jij je omgorden met wat eigenlijk? Ja, met de zotskap en met...
Ja, in feite, gisteren is het een plezierige avond geweest. In feite, het zijn een paar cafés gedaan. En dan vanavond gaan we nog meer doen. Uh-huh. Maar,
ja, zei die aanstelling, vroeger gebeurde dat, schreef ik mij nog... Jaren geleden in de stereo met een verkiezing, met alles erop en eraan. Dit is niet meer het geval, men is daarvan afgestapt. Er waren ook niet echt zoveel kandidaten om zo'n grote strijd eigenlijk op poten te zetten. Hoe is die aanstelling nu gebeurd? Hoe doe je dat? Stel je gewoon je kandidatuur en dan, hoe kom je dan tot prins? Hoe
in gaat feite het? Heb ik mijn kandidatuur voor dit jaar al willen instellen, maar spijtig genoeg had mijn vader dus een ernstige ziekte. Mm-hmm. En kon ik dat dus niet verwezenlijken. Mm-hmm. En dus heb ik dus dit jaar een aanstelling gedaan. En dus, zo te zien, is alles mm-hmm. goed verlopen. En...
Mm-hmm. Zijn er nog in deze tijd meer druk kandidaten? Of...
Ja, in feite, vroeger was dat een ander systeem. Maar mm-hmm. hoe dat dan nu, in feite, ja.
Mm-hmm. Zit het carnavals... vieren je in het bloed?
Ja, in feite wel. Ja. Ik vind het, ik dat, moet een beetje bekijken. Het is al moeilijke tijden zo. En in feite moeten de mensen nu, we kunnen toch plezier en met de dagen dan nu.
Uh-huh. Was je er vorige jaren ook altijd bij?
Nee, in feite niet. Niet in feite wel, buiten het carnaval dan, hè. Dat is wel op café, maar niemand zoals het nu is. Hè.
En ken jij ook het carnaval in andere steden en gemeenten? Dan denken wij vooral aan het carnaval van Aalst, van Eist en zo. Is, ja. Ben je daar al heen geweest vroeger om een keer een kijkje te gaan?
Nee, daar ben ik nog niet naartoe geweest. Nee.
Gebeurt dat nu? Ga je nu als prins Kurt de Eerste ook naar andere...
Volgende week gaan we naar Donk en dan de zondag erop naar Assenede. Uh-huh, uh-huh. En dan verder, ja, zijn nog bepaalde activiteiten, maar ik moet nog een keer vooral naar mijn collega wonen.
Je ziet er goed uit eigenlijk vanmorgen.
Ja, ja.
Dat gebeurt niet met elke prins, dat die zo... En hoe is het, je was er al over begonnen, hoe is het geweest gisteravond dan? Dus de aanstelling, dat was op het gemeentehuis.
Ja, dat was fantastisch, hè. Dat is...
Ja?
Je kunt je dat in feite niet voorstellen als je dat niet meegemaakt hebt, hè. Uh-uh. Maar voor mij was dat een belevenis, in feite... Het doet dat niet alle dagen, hè. Je staat er op dat podium, je staat voor een publiek. Dat is allemaal goed verlopen, maar hard.
Je hebt dus de macht nu.
Ja, ja.
Misschien moment belastingen afschaffen en zo.
Ja, we gaan dat proberen, hè. Ja.
Zijn er weer wat reveuzen uitgedeeld?
Ja, die hebben het anders toch, ja. Bepaalde mensen hebben dus nu het reveuzen gehad. Ik onder andere, ja. Maar... wie allemaal, dat kun je niet zeggen. Het zijn bepaalde mensen, maar dat is eigenlijk noem en noemen.
Er is ook nog zoiets als Dijk naar Buiten. Dat is dan nog een...
Dat is ook een carnavalsvereniging.
Een vennootschap of een vennootschap. Ja, ja. Van waar komen die mensen dan?
Van Maldegem.
Van Maldegem, ja.
Dan hebben we de Orde van de Koffieboon, dat is van Middelburg. Dat is nu opgericht, voor de moment toch.
Mm-hmm. En dan gisteren na de plechtigheden op het gemeentehuis...
Een rondrit gedaan met de wagen rond Maldegem. Ja. En dan zijn we...
En wanneer was de landing, de zachte of harde landing, wanneer was die?
Ik was om 4:00 thuis. Dus om 8:00 was ik al wakker. Uh-huh. Dus fris man. Uh-huh. Want dat moet, in feite. Je kunt prins carnaval zijn, maar... Er zijn punten, je kunt plezier maken, maar je moet toch... Kunnen zijn, Sandra, sta weer terug. Uh-huh. Uh-huh. Dat is niet de bedoeling...
Nee, dat je daar laveloos op de wagen ligt.
Tuurlijk, ja. Oh ja, pas op.
Zeg, vorige week, ik zou het nog vergeten, was er ook al iets in de rust te worden, hè?
Ja, maar dat heb ik dus niet kunnen meemaken.
Ja, dan was je nog geen prins.
Nee, dus in feite, de aanstelling is maar de zaterdagavond, dus dat was nog prins Jan van eerste. Nee.
Ik heb zelfs gezien dat in een gerenommeerd weekblad Knak, dat over heel Vlaanderen verspreid wordt, dat daar een foto in staat van de... prinsverkiezing in de rusttoren. In een van, ja, van de rusttoren.
Dat klopt. Dus, ja. Hoe dat er dan eigenlijk allemaal in elkaar zit, dat weet ik niet. Dat gaat nu het volgende meemaken.
Mm-hmm. En nu ben je prins. Misschien even vooruitblikken nu naar de dag die komt. Laten we hopen dat de regen wegtrekt. Het ziet er toch een beetje zo uit als ik in de verte kijk.
Maar ja, ik denk wel vanmiddag. Ze hebben toch gezegd dat een beetje gaan uitklaren ze dus. Uh-huh,
uh-huh. Misschien kunnen we even kijken, Prins Kurt, wat er allemaal te gebeuren staat nog vandaag. Ja,
dus vanmiddag om 14:30 hebben we de tweede reclamestoet. Uh-huh. En om 15:00 de kindercarnavalstoet en in de kindercarnavalstoet. Uh-huh.
Zal dat een uitgebreide stoet zijn, heb je daar een idee van?
Ja, dat... de reclamestoet, dat zou niet uitgebreid zijn, denk ik. Dus de kindercarnavalstoet, ja, dat weet ik ook niet ongeveer hoe...
Er is trouwens ook voor op de markt in Maldegem.
Ja, dus alle kinderen...
Het is lekker kermis.
Ja, voilà. Ja. Nu, hè.
Mm-hmm. En dan vanavond?
Dus om 19:00, 32e carnavalstoet. Aan de groot Maldegem.
Ja.
Hopelijk veel mensen. Mm-hmm. En dat weer mee zetten. Want, dat is wel een beetje de spaalbreker in feite.
Hoe ziet die stoet eruit? Is dat omvangrijk?
Ongeveer, ik kan het niet zeggen hoeveel waans, maar er zijn er veel. Mm-hmm. Maar omvangrijk, ja. Dat is ook een beetje, dat varieert ook, ja. Dus ook te zien. Ieder jaar is niet hetzelfde.
Er zullen ook heel wat wagens zijn die niet uit Maldegem zelf komen.
Ja, van zeker. Van
overal, hè? Ja.
Van overal, hè. Mm-hmm. Ja.
En dan iets wat ook traditie geworden is in Maldegem.
Om 21:00 de Gouden Worstenworp. Mm-hmm. Dat is ook een traditie, ik dat zag.
Ja.
Dus het gaat vang worden, hè.
Zijn daar prijzen mee te verdienen?
Ja.
Waarschijnlijk wel.
Ja, in feite wel, maar... Ik zei, daar kunnen we nu over uitspreken. Want...
Nog echt kerstverse prins, zeg.
Ja, in feite wel. Ja,
vanavond zul je meer weten.
Ja, vanavond gaan we meer weten. Ja.
Heb je daar, Kurt, heb je daar zenuwen bij of zo? Of maakt dat je gespannen of
de moment,
dat overkomt je dat?
Gisteren, dat is voordat benoemd wordt, het toch wel een beetje... Ze daar, ja, dat is toch... Hij moet daar niet altijd mee. Uh-huh. Toen is het wel een beetje te zenuwelijk, dan we zeggen. Maar in feite, dat valt allemaal goed mee. De keer dat je het eigenlijk zit, zit eigenlijk onder de meesten, het is gepasseerd.
Heb je in toespraken in petto of zo?
Tja, gisteren heb ik dus een toespraak gegeven. Ik had het dan aan mijn collega afgeven, die toespraak, voor misschien dat er aan de gezette, ik weet het niet.
Ja, ja, ja.
Maar in feite, ja, daar hangen we niet veel in. Het vernoemd is dat je ter plotje dat er wat te doen is, of dat is...
Moet een prins carnaval in het gewone leven, de mens achter de prins, moet dat ook een lolbroek zijn, een moppentapper zijn, een drinkenbroer zijn?
Feite, ik vind niet drinkenbroer, wat is er allemaal, dat is in feite niet nodig.
Nee.
Dat is de bedoeling, ik dacht zoiets aan, we kunnen lut en plezier maken, maar we moeten een bepaald puntje aankijken. In mijn geval kun je het niet... Moet Alexander als present zijn.
Kapitein moet...
Ja, in feite, ooit prins zit en gezegd... Ja, Alexander als ik op mijn bielmuur stond, de schoenste zei... In feite, dat gaat niet.
Dat gaat niet.
Nee, ja, die man van de rood, dat wil ik het doen, al of niet. Hé, wil je dan overslopen? Zijn huis eigenlijk droog
zijn? Nee, dat ging eigenlijk meer zijn, hè.
Ja.
Want Chris zit daar te glunderen achter de microfoon staat klaar. We zijn toch blij dat we de prins zijn.
Ja, voilà.
Zo, wil jij als prins de eerste nog iets tot je Maldegemse onderdanen kwijt voor carnaval?
Uurtje, het is dom. Nou ja, en dat je waar zit, dan opboeken er een van de middag. We gaan de zus aan de deur uit, dan gaan we niet thuis. Alleen al Holland te sluiten, zal dat zo zeggen.
En tot de Maldegemse
mensen. En ik hoop dus van het Maldegemse volk, dat ze dus talrijk opkomen vanavond voor de 32e stoet. En verder wens ik jullie allen een prettig carnavalsfeest.
En veel leuk en plezier.
En veel leuk en plezier.
Oké.
Okay. Alaaf, alaaf, alaaf.
Bedankt, prins Kurt de Eerste.
En daarmee luisteraars, hebt u het allemaal gehad. Het programma is verlopen zoals we het gehoopt hadden. Een goed gevuld programma op dit carnavals, of tijdens dit carnavalsweekend hier. De Maldegem ondertussen is nog een vertegenwoordiger van de Raad van Elf de studio binnengekomen. Maar goed, dat gesprekje hebben wij gehad. De Raad van Elf en Prins Carnaval, die zijn in slagorde, die staan klaar. om de carnavalvierders een daverend weekend te bezorgen of een daverende carnavalszondag te bezorgen hier in Maldegem. Vooruitblikken doen we even naar volgende week. Dan is er alweer een satellietaflevering. En je hebt het gehoord, er is gemeenteraad aanstaande woensdag. En dat betekent dat wij volgende zondag op die gemeenteraad terugbrengen. Terugblikken, het wordt dus een uurtje politieken volgende zondag. Met mensen uit het Schepencollege, de gemeenteraadspartijen. Raadspartijen, politieke partijen krijgen telkens de mogelijkheid om een vertegenwoordiger af te vaardigen. Doen ze dat niet, dan is dat gewoon gunzaak. En wij krijgen ook op onze beurt versterking door een vertegenwoordiger van de schrijvende pers. Dat is al sinds jaar en dag collega Paul Veilman. Dat voor volgende week. Het is 11:12 bijna. Mag ik u nog een fijn vervolg van deze zondag wensen. En graag tot een andere keer. We bedanken ook Chris de Zwijger voor zijn techniek tijdens ons onderhoud met prins Kurt de Eerste.